Welkom bij de vierde aflevering van deze Research Chat podcast in ons tweede seizoen. In een reeks afleveringen werken we toe naar de allereerste Belgische Research Chat editie die plaatsvindt op 23 oktober in Mechelen. Een prachtprogramma waarbij onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk op een inspirerende en praktische manier bij elkaar komen. Mijn naam is Jan van de Ven en dit is een nieuwe aflevering van onze Research Chat podcast. Mijn gast van vandaag studeerde onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Gent, waar hij uiteindelijk ook jarenlang als professor aan het werk was. Hij was van 2004 tot 2008 kabinetchef op het ministerie van Onderwijs onder aanvoering van Vlaams onderwijsminister Frank van den Broeke en ging daarna aan de slag bij de OECD, oftewel de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Hier was hij van 2008 tot afgelopen zomer Head of the Center for Educational Research and Innovation. Momenteel werkt hij als zelfstandig adviseur bij zijn eigen DVD Edu Consult en als zelfstandig onderzoeker bij het Center of Curriculum Redesign in Boston, Massachusetts. Van harte welkom, een eer om u hier te hebben, Dirk van Damme. Welkom meneer Van Damme. Allereerst, wat heeft u met Research Chat?
Well, eigenlijk nog niet zo heel veel. Ik ben heel erg vereerd om de afsluitende keynote te mogen geven. Ik heb Research Chat wel natuurlijk gevolgd van op afstand, via social media en via publicaties enzovoort. En ik heb met heel veel bewondering en interesse naar gekeken in Engeland en dan in Nederland. Ik steun volledig het idee, de opzet, de doelstellingen. Ik denk dat het ook een heel broodnodig initiatief is. Ik hou er ook van dat het zo een combinatie is van bottom-up en mensen die in onderwijsonderzoek actief zijn. Dus het is toch wel... het is niet alleen een conferentie, het is ook een beweging. En het trekt mij bijzonder aan. Ik ben heel blij van op deze manier te mogen aan deelnemen.
Niet alleen een conferentie, maar ook een beweging. Dat vind ik een prachtige zin over wat wij ook denken dat Research Chat is. U bent binnen de OESO ook lang bezig geweest, hè? Als die Head of the Center of Educational Research and Innovation. Vorige maand, afgelopen september, kwam er een nieuwe Education at a Glance uit. En daar wilde ik het eigenlijk even met u over hebben. Er staat een aantal opvallendheden in, waaronder dat er een 1 op de 5 in de OESO-landen, de mannen en vrouwen, hun secundair onderwijs, oftewel het voortgezet onderwijs, niet afmaken. Is dat iets wat u zorgen baart?
Ja, absoluut. Het is geen nieuw gegeven. Hè. Het is iets dat blijft aanslepen. Van de eerste edities die ik meehelpen begeleiden heb, Education at a Glance, tot vandaag, dat cijfer krijgen we niet naar beneden. En dat is vrij dramatisch, want mensen die laag geschoold of kort geschoold zijn, is misschien een aangenamer woord, die hebben natuurlijk enorme risico's later. Niet alleen op de arbeidsmarkt, inkomen, risico op armoede, maar ook op vlak van gezondheid. Met COVID hebben we gezien dat eigenlijk, er is nog niet zo heel veel over geweten, maar dat de scholingsdimensie heel erg belangrijk is bij de risico's op de ziekte krijgen, maar ook om eraan dood te gaan. Hè. Dus die toch wel belangrijke mate van laag geschooldheid, die blijft mij enorm zorgen baar. Dat is echt een enorm risico die onze samenlevingen lopen.
In dat rapport wordt er natuurlijk ook altijd gesproken over de gemiddeldes. Hè. Zijn er nou ook landen binnen die OESO-landen waarvan u denkt, daar zouden andere OESO-landen weer wat van kunnen leren ten aanzien van het niet afmaken van dat secundaire of voortgezet onderwijs?
Education at a Glance heeft natuurlijk zoveel datapunten. Hè. We zitten boven de 100.000 datapunten. Om in die enorme hoeveelheid data wegwijs te geraken en daar zinvolle conclusies uit te halen, ik schrik er altijd een beetje voor terug om daar heel simplistische uitspraken over te doen. Maar er zijn natuurlijk landen die op vlak van dat risico op het niet afmaken van het secundair onderwijs wat beter scoren. Het is toch heel erg opmerkelijk en dat zie je in de Education at a Glance veel beter dan in Europese dataverzamelingen, hoe goed Oost-Aziatische landen het doen. Hè. Met heel veel vragen, met heel veel opmerkingen die daar altijd bij geformuleerd worden over de leerdruk, over risico op zelfmoord en dergelijke meer. Risico's die naar mijn gevoel een beetje overdreven worden. Maar landen als Japan, Korea, China, Hongkong, die doen het op dat vlak eigenlijk veel beter. En binnen Europa zijn er ook wel wat landen die eigenlijk zich herpakt hebben. Hè. Ik denk aan Polen, ik denk ook aan Duitsland. Maar laat ons zeggen dat in Europa er niet echt grote succesverhalen zijn op vlak van drop-out. Het blijft een heel moeilijk gegeven voor alle Europese landen, ook voor de Verenigde Staten. Canada doet het beter, Australië ook wel. Maar het blijft een enorme uitdaging voor, laat zeggen, alle moderne onderwijssystemen.
Ja, een van de dingen die daar ook wel aan raakt, denk ik, en die ook opvallend uit dat rapport naar voren kwam, is dat de mate van geletterdheid, het lage geletterdheid, dat de sociaal-economische status daar een grotere impact op heeft dan bijvoorbeeld gender of het land of de afkomst. Is dat iets waar u ook een verband tussen ziet ten aanzien van die lage mate van geletterdheid en die sociaal-economische status en het niet afmaken van secundair onderwijs of het voortgezet onderwijs?
Ja, absoluut. Hè. Nu, je maakte in je vraag een heel interessante opmerking over gemiddelde. En dat is iets waar we in OESO-statistieken mee worstelen. Hè. En dus, het is een beetje de dictatuur van het gemiddelde dat in heel veel statistiek een rol speelt. Hè. Dus je moet eigenlijk veel beter kijken naar de spreiding. En in de spreiding van dat risico op laaggeschooldheid speelt natuurlijk sociaal-economische achtergrond een enorme rol. Dat heeft te maken met de selectiviteit die nog altijd in ons onderwijssysteem heel belangrijk is. Je kan daar lang over discussiëren of dat echt nodig is dat we zo'n mate van selectie hebben. Maar zowel in Vlaanderen, iets minder in Nederland, is het uitselecteren van talentvolle jongeren toch wel een legitieme opdracht. Hè. En dat betekent dat mensen die niet aan die verwachtingen beantwoorden, of zelfs dikwijls ook geen hoge aspiraties stellen, hè, want het is een beetje een wisselwerking, die vallen dan uit de boot. En het probleem is eigenlijk dat, naar mijn gevoel is niet zozeer selectie zelf, maar wel dat we er niet in slagen om heel interessante perspectieven te bieden aan hen die niet aan die selectie beantwoorden. En dat heeft te maken met de status van beroepsonderwijs, wat in heel veel Europese landen een heel moeilijk topic is en blijft. Mm. We slagen er niet in om een heel mobiliserende, interessante visie te ontwikkelen over beroepsonderwijs. Ja. En daar zit naar mijn gevoel een enorm probleem. Maar dus die impact van sociaal-economische achtergrond is reëel. Maar ik hou mij een beetje van, in tegenstelling tot anderen, om daar heel simplistische uitspraken over te doen. Ik heb net voor het Center for Curriculum Redesign een vrij lijvige paper geschreven over ongelijkheid in onderwijs. Waar ik toch wel op een veel genuanceerder manier daarover probeer te denken. Een beetje weg evolueren van, laten we zeggen, die onderwijssociologische fixatie op ongelijkheid. Maar dat is een lang verhaal en te lang om hier uit de doeken te doen.
Oké, nou, dan kunnen we mooi als link misschien wel toevoegen aan deze podcast. Het bruggetje naar specifieke opvallendheden in Vlaanderen en Nederland. Daarin gaf u in een voorgesprek al aan van, daar zou ik het wel graag over COVID ook willen hebben. En over datgene wat COVID mee heeft genomen ten aanzien van Vlaanderen en Nederland. Wat is u daarin opgevallen?
Wel, we maken ons natuurlijk in Nederland en Vlaanderen enorme zorgen over de learning loss, de leerachterstand die opgelopen is. En er is wel wat onderzoek dat een beetje een dramatiserende toon aanslaat. Maar als je het internationaal bekijkt, en dan is Education at a Glance natuurlijk een dankbare bron, dan zijn wij landen die eigenlijk nauwelijks de scholen gesloten hebben. Dus er is een interessante grafiek in Education at a Glance over aantal dagen dat scholen gesloten geweest zijn tijdens de eerste, tweede en derde golf. En dat aantal dagen is minimaal vergeleken met heel veel andere landen. Ik denk dat we er beter zouden aan doen om iets wat rustiger en genuanceerder te denken over de impact van COVID-19. Ik ben er zelf ook niet van overtuigd, maar daar vind ik eigenlijk nog altijd geen harde data voor in Education at a Glance. Dat zal komen met de jaren en met meer onderzoek. Maar ik ben ervan overtuigd dat het niet zo is dat alle leerlingen daar ongelooflijk onderdoor zijn gegaan en geleden hebben, mentaal welbevinden eronderdoor gegaan zijn enzovoort. Ik denk dat er een enorme verschillen in de leerlingenpopulatie zijn. Er zijn er die tekorten hebben opgelopen, die thuis niet ondersteuning hebben gekregen, die niet de infrastructuur, de connectiviteit niet hadden om goed van afstandsonderwijs te genieten. Maar er zijn er ook heel veel leerlingen die het misschien zelfs beter hebben gedaan dan in een schoolse context. Ja. Dus een veel genuanceerde verhaal over COVID is naar mijn gevoel nodig. En dus die grafiek puur over het aantal dagen dat we gesloten geweest zijn in vergelijking met andere landen, die noopt toch een beetje tot wat voorzichtiger denken.
Ja, snap ik. Als het over die impact heeft en dat die impact ook verschillend neergeslagen zou kunnen zijn, ligt dan daar ook niet het gevaar van, u noemde het net al, de dictatuur van het gemiddelde op de loer?
Absoluut. Dus in heel veel onderzoeken wordt nog altijd gezegd, kijk, gemiddeld hebben leerlingen zoveel maand leerverlies geleden en dergelijke meer. Ik vind dat eigenlijk een bedriegelijke voorstelling van zaken. Het is een beetje zoals met de discussie over de veroudering van de bevolking. Gemiddeld gaat de levensverwachting omhoog. Het is gewoon omdat er meer mensen ouder worden, niet omdat we gemiddeld allemaal ouder worden. Dus je moet eigenlijk, en dat heeft te maken met een thema dat mij al lang heel erg boeit, van hoe bevorder je gezond statistisch denken? In beleidsdiscussies speelt data een veel grotere rol, maar de manier waarop data soms gerapporteerd worden, ik ga daar trouwens in mijn keynote ook wel iets over zeggen, dat kan echt veel beter. En van die gemiddelden, daar moeten we vanaf. We moeten kijken naar spreidingen.
Ja, dan hebben we het daar dadelijk nog even verder over, in het tweede blokje. Een laatste punt wat in het OESO-rapport opvallend was, ook vanwege de actualiteit, in ieder geval in Nederland ten aanzien van het leraartekort, maar ik begrijp dat in Vlaanderen het leraartekort ook steeds vaker om zich heen grijpt, is dat er echt een dalende trend is in het aantal mannen dat kiest voor het lerarenberoep en een stijgende trend is ten aanzien van het aantal mannen vergeleken met het aantal vrouwen, percentage moet ik zeggen, dat het lerarenberoep ook weer snel verlaat. Hoe kijkt u daarnaar?
Wel, ik vind dat toch wel een ernstig probleem. Hè. Het is niet nieuw opnieuw, het is iets dat zich al een tijdje doorzet. Elk jaar hopen we dat die cijfers zich wat stabiliseren en misschien een beetje corrigeren. Maar dat is niet het geval. Hè. Dus die feminisering zet zich echt enorm sterk door. Heeft met heel veel dingen te maken. Ook hier een beetje opletten voor al te gemakkelijke verklaringen. Maar het is evident dat die feminisering zich doorzet en ik verwacht eigenlijk niet dat die snel zal keren. Het heeft nadelen, ook pedagogisch gezien, naar identiteitsontwikkeling van jongens. We zien dat jongens en jonge mannen in het onderwijs het ook steeds slechter doen. In de PISA-cijfers zie je dat heel duidelijk, zeker voor Noordwest-Europese landen. Die twee fenomenen zouden met elkaar kunnen te maken hebben. Maar het is dus in elk geval iets waar we zorgen over moeten hebben, maar waar ik niet zo onmiddellijk zie wat het beleid daar kan aan doen. En je kan moeilijk op basis van gender verschillende verloningen gaan uittekenen of wat dan ook, maar ja. Ik denk wel dat het een ernstig probleem is.
Ik snap dat u daar ook voorzichtig in bent, maar met uw internationale blik, zijn er landen te noemen waar die verdeling tussen man en vrouw nog steeds meer gelijkwaardig is dan in veel OESO-landen? Is dit probleem alomtegenwoordig?
Nee, ik zou eerlijk gezegd zelf naar de cijfers weer moeten kijken om een aantal landen te noemen. Maar het is natuurlijk zo dat de feminisering samenhangt met de status van het lerarenberoep. Daar zit toch wel een sterk verband tussen. Dus in die landen, en ik denk spontaan weer aan Aziatische landen, Singapore heeft denk ik een heel evenwichtige verdeling over mannen en vrouwen in het lerarenberoep. Gewoon omdat de status van het beroep daar zo hoog is. Hè. Finland ook, maar Finland is ook nu meegezogen in die feminiseringstendens. Maar laten we zeggen, de discussie over lerarentekort zou moeten gaan over hoe geven we dat beroep meer status, meer aanzien. En dan zal er ook, denk ik, een positieve ontwikkeling komen op vlak van de genderbalans in het lerarenberoep. Ja. Het is een beetje delicaat om het zo te noemen. Het is niet zo dat vrouwelijke leraren natuurlijk minder status verdienen. Zij verdienen evenveel status, maar de maatschappelijke waardering voor het beroep heeft een verband met de feminisering die zich daar in dat beroep voltrekt.
En als ik u die vraag nou terugstel, hoe zorgen we ervoor dat het aanzien en het imago van het lerarenberoep weer verhoogd wordt, weer terugkomt waar het eigenlijk zou moeten zijn? Wat zijn dan aspecten die niet vergeten mogen worden?
Well, ik denk dat je het voornamelijk moet zoeken in de toegang tot de lerarenopleiding. Ik ben echt voor selectie aan de poort. Mensen zeggen, ja, maar in de situatie van lerarentekort moet je toch niet gaan selecteren. Je bent blij met elke kandidaat. Daar ben ik het dus grondig mee oneens. Ik denk dat als je gaat selecteren, dat dan zowel de status als de instroom verbetert. Daar zou ik mee beginnen. De lerarenopleidingen, zowel in Vlaanderen en Nederland, is ook een heikel thema. Ik denk dat daar een enorme kwaliteitswinst te boeken valt. Ik ben niet gewonnen voor een academisering van lerarenopleiding. Ik vind niet dat dat het knooppunt is, maar wel voor het kwalitatiever optrekken van de lerarenopleidingen waar ze zich nu bevinden. Dan de instroom in het beroep zorgen dat we uit die vicieuze cirkel geraken dat 30% of meer binnen de 5 jaar het beroep weer verlaat. Dus er is een hele waaier, en we kennen die maatregelen, dus die zijn niet nieuw, daar hoef je niet veel onderzoek over te doen. We weten allemaal hoe we die kwestie kunnen aanpakken. Het probleem is dat het in het onderwijsveld gewoon vastzit op een aantal verworven rechten, op een aantal discussies die compleet vastgelopen zijn en dat daar heel weinig beweging in te krijgen is.
Oké, dankjewel hiervoor alvast, meneer Van Damme. Jan Tisshausen gaat ook even met zijn blik naar het programma van 23 oktober in Mechelen kijken. Of er nog sessies zijn die een beetje raken aan wat wij hier in de afgelopen 10 minuten besproken hebben. Komen we dadelijk terug met het tweede blokje.
Hallo allemaal. Vanuit een breed internationaal perspectief kijkt Birk Van Damme naar ons Vlaams en Nederlands onderwijs. ResearchEd is altijd een internationale beweging geweest en we zijn blij dat we ook dit jaar weer een sterk internationaal programma kunnen presenteren. Het internationale perspectief op het onderwijs komt ook aan bod in de sessie van Nuno Crato, die ons vertelt wat internationale vergelijkingen zoals PISA en TIMSS werkelijk zeggen over ons onderwijs. Maartje Jakubowski en Thomas Gajderowicz vertellen ons wat we wel en niet kunnen leren van de internationale vergelijkingen. Dirk benoemt ook de noodzaak voor goed beroepsonderwijs. Als je belangstelling daar naar uitgaat, dan moet je zeker naar Simon Menshart komen. Hij heeft het beroepsonderwijs als leerling en als leraar ervaren en met Soda Plus slaagt Simon erin om de kwaliteit van het klassenmanagement in het beroepsonderwijs naar een hoger niveau te tillen, waardoor er ook meer geleerd wordt en leerlingen betere kansen krijgen. Ook de sessie van Gert Verbrugge is in dit verband interessant. Hij vertelt hoe hij en zijn collega's het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs vernieuwen door evidence-informed onderwijs in te voeren. Er valt veel te genieten op 23 oktober aanstaande en ik hoop jullie in levende lijf te ontmoeten in Mechelen. Tot dan.
Goed, dat was het, de Tishouses tip. 23 oktober in Mechelen mogen we u ook verwelkomen. U houdt de slottoespraak. Wat kunnen we gaan verwachten in die slottoespraak, meneer Van Damme?
Wel, de mensen hebben er natuurlijk op dat moment al een heel drukke dag op zitten. Het aantal sessies is ongelooflijk. Zoveel interessant aanbod. Dus ze zullen niet zitten te wachten op een heel lange toespraak. Maar ik ga toch proberen in een twintigtal minuten vrij scherp uit de hoek te komen en een beetje kritisch te kijken naar een landschap dat ik zelf heel goed ken, namelijk dat van onderwijsonderzoek. En de centrale vraagstelling is, waarom heeft onderwijsonderzoek macro gezien weinig of niets bijgedragen aan de grote systeemrisico's die ons onderwijs kenmerkt? En dat zijn dalende kwaliteit, toenemende kost, de ongelijkheidsproblematiek die blijft en dergelijke meer. Dus ik ga een beetje een evaluatie maken van waar staan we met dat onderwijsonderzoek. Want ik denk dat die evaluatie heel erg belangrijk is als we inderdaad willen gaan naar meer evidence-informed onderwijsontwikkeling. Elk onderzoek is welkom. Maar we zitten toch wel met een probleem op vlak van kwaliteit, kwantiteit, programmatie enzovoort van dat onderwijsonderzoek. En daar wil ik ter afsluiting van die dag toch een keer grondig naar kijken.
En gaat u ons dan achterlaten met het aanstippen van waar het misgaat? Of schetst u ook nog hoe het beter zou kunnen en waar we dan zouden moeten beginnen?
Maar ik pleit eigenlijk op het einde voor toch een beetje een paradigma shift. Dat is een misschien overgebruikt woord, maar ik denk dat er heel beloftevolle ontwikkelingen zijn in de learning sciences, in neuroscience, cognitieve psychologie. Dus een heel cluster van onderzoeksrichtingen die de laatste jaren een enorme vlucht genomen heeft. Brain research ook, en dat we daar eigenlijk richtingen zien die beloftevolle perspectieven openen die door, laten we zeggen, de klassieke pedagogische wetenschappen, en ik ben zelf pedagoog, ik ga die traditie niet verloochenen, maar waar die traditie van de pedagogiek eigenlijk geen antwoorden op kunnen leveren heeft. Dus ik geloof echt dat veel methodologisch sterker ontwikkeld, conceptueel sterker ontwikkeld met nieuwe datatechnieken en dergelijke meer, dat we toch wel voor een overgangssituatie staan waarin we kunnen zeggen, kijk, in die periode, als we daar later naar terugkijken, heeft het onderwijsonderzoek echt een kwalitatieve sprong kunnen maken. Maar naar mijn gevoel zit het in de inhoud, het zit in de methodologie. Een beetje een analogie trekken met ook de gezondheidswetenschappen. Hè. Op een bepaald moment heeft de biomedische wetenschap en het onderzoek een zodanige vlucht genomen dat ze ook de medische wetenschap met nieuwe data, nieuwe informatie hebben gevoed. En daar is een enorme shift gebeurd naar evidence-informed policy and practice. En ik denk dat we aan de vooravond staan van een gelijkaardige evolutie in onderwijs.
Nou, dat zou een evolutie zijn die wij in ieder geval ontzettend toejuichen. En het doet me ook wel denken aan een stukje wat u onlangs gepubliceerd heeft ten aanzien van de eindtermendiscussie, hè, ook in Vlaanderen, waarin u ook aangeeft dat het debat over het curriculum ook vaak gevoerd is op, u noemde het geloof ik, gratuite aannemingen en platitudes. En dat dat ook vaak zijn weg vond in curricula, maar ook in eindtermen. Is dat ook een beetje hetgeen wat u heeft zien gebeuren in de afgelopen jaren, waarvan u denkt van nou, daar zou evidence-informed, beter evidence-informed onderwijs en een andere kijk op evidence-informed onderwijs aan kunnen meehelpen om dat te verbeteren?
Ja, absoluut. Wel, ja, curriculumonderzoek is nu een beetje mijn persoonlijke dada geworden. Mm-hmm. Het is natuurlijk zo, en daar zullen waarschijnlijk heel veel sessies in op 23 oktober ook over gaan, dat heel het constructivisme en de periode van de voorbije 15, 20 jaar met toch wel naïeve denkbeelden over zelfgestuurd leren, over ontdekkend leren. We kennen allemaal het proces, ik moet het niet overdoen, mm-hmm. Maar dat dit toch ook op vlak van curriculum een enorme impact heeft gehad en nog steeds heeft. En dus we geraken daar moeilijk vanaf. Ik ben ook niet iemand, daar verschil ik misschien wat van de meer radicale tegenstanders van het constructivisme, dat dat ook allemaal nonsens is. Mm-hmm. Dus ik ben eigenlijk ook hier voor een beetje, bijvoorbeeld in het debat over kennis versus competenties, of in het debat over generieke competenties versus discipline-gebaseerde competenties. Ik ben eigenlijk toch wel voor een wat genuanceerdere benadering. Het risico is, en dat zal ik op het eind van mijn toespraak ook toelichten, dat we komen in onderwijs naar tot een soort heilige oorlog. Hè.
Yeah.
En ik vind het heel goed dat er meer debat is. Hè. Dus we hebben vele jaren een ernstig debat over onderwijs, onderwijsonderzoek gemist. En dat debat is er nu. En Research Ed is daar een heel duidelijke manifestatie van. Het probleem is dat het debat riskeert te gepolariseerd te worden. En dan verliest het ook aan productiviteit. Zeker naar beleid en praktijk toe. Want dan geraken, en dat zie je vandaag gebeuren, hè, beleidsmakers, maar ook leraren, geraken in de war van wat is het nu? Is het nu de leraar als coach of de leraar als instructor. Ja. Dus die debatten zijn nodig, maar laten we toch zoeken naar een beetje een consensus als we willen dat de data en de kennis die we hebben ook impact heeft.
Ja, dat raakt ook wel een beetje aan de vraag die Erik Meester in de vorige podcast voor u stelde. Want u heeft het al over beleid en praktijk. Vaak merk je ook wel dat de paradigma shift waar u het over heeft en die een beetje aanstaande is in het onderwijs, dat het zich vaak meer in het onderwijs al wat eerder manifesteert dan dat beleid daarop is ingericht. Is toch vaak volgend wat dat betreft. En Erik Mees had de vraag aan u, omdat u zich ook jarenlang in de hogere politieke kringen heeft begeven. Hij heeft de indruk dat er in die politieke kringen, of dat nou nationaal of op Europees niveau is, dat er nog weinig besef is van eigenlijk de kaalslag die er heeft plaatsgevonden de afgelopen decennia in het onderwijs. Als je het hebt over de dalende onderwijskwaliteit, die groeiende ongelijkheid, het lerarentekort wat we ook al besproken hebben. U had het er net zelf ook al over die thema's. Welke ideeën heeft u om ook in die politieke kringen dat besef wat meer aan te wakkeren dat er verandering aanstaande is en dat die verandering ook nodig is?
Ja, een hele goede vraag. Moeilijke vraag om in twee zinnen te beantwoorden. Ik vind de term ramp toch een beetje overdreven. We mm-hmm. zitten met zeer grote systeemrisico's en systeemproblemen. We zijn daarin niet alleen in Vlaanderen en Nederland. Soortgelijke discussies doen zich in veel landen voor. Het besef, politiek gezien, is daar pas recent gekomen. Ik denk in Vlaanderen op dit moment meer dan in Nederland. In Nederland is dat besef bij de minister eigenlijk nog nauwelijks aanwezig, als ik het goed volg. In Vlaanderen, met de huidige minister, is dat er wel. Er is zelfs een beetje, toch wel wat paniekdenken. En er ook een stevige politieke wil om er iets aan te doen. Er zijn een aantal maatregelen die in de maak zijn. Hè. Dus het optuigen van iets wat we in Vlaanderen helemaal niet hadden, namelijk centrale examens. En dat proberen op een wat verstandiger manier te doen dan landen die daar al veel langer mee bezig zijn. Er is politiek bewustzijn op dit moment, maar dat is vrij recent gekomen en op dit moment nog weinig effectief, omdat het systeem zelf eigenlijk nog niet volgt. Mm-hmm. In onderwijs kan je heel moeilijk top-down veranderingen doordrukken. Omdat het systeem zelf een enorme intrinsieke lethargie heeft. Er zijn heel veel actoren, er is een enorme complexiteit van besluitvorming. En dat maakt dat die hele tanker heel moeilijk van richting te veranderen is. Maar ik denk wel dat het proces bezig is, dat de politieke retoriek daar een heel belangrijk element in is. Maar dat het natuurlijk nog verder moet gebeuren, dat we de discussies nog moeten aanscherpen, dat het onderzoek ook nog moet verder gebeuren. Een ramp zou ik het niet echt noemen, maar wel enorme serieuze uitdagingen.
Ja, u noemt het ook al expres, hè? Een evolutie en niet een revolutie, denk ik dan.
Nee, omdat ik... Ik ben eigenlijk van oorsprong, en mijn doctoraat was ook historisch. Ik heb een toch wel stevige historische lange termijn blik op heel veel van die vragen. Er is in onderwijs geen enkele periode in de geschiedenis te vinden waar je kan spreken van een soort revolutie. En ja. Dus ook politieke revoluties, zoals de Franse revolutie bijvoorbeeld, die hebben natuurlijk wel wijzigingen teweeggebracht in onderwijsbeleid, maar dat was niet een enorme verandering die zich in één keer voltrok. Dat was uitermate gelijkmatig en geleidelijk.
Nou, dat kan ook bijna niet anders met die olietanker, hè, die u net ook omschreef. Volgende week is mijn laatste gast richting 23 oktober in de podcast, Daniel Muis. Heeft u nog een vraag die ik mee kan nemen naar Daniel Muis volgende week?
Wel, ik heb Daniel gevolgd, ook in zijn vorige job, toen hij hoofd van het onderzoek was in de Engelse Onderwijsinspectie. En ik vind dat hij daar heel degelijk werk gedaan heeft. Ook om naar ontwikkeling van standaarden, naar hoe kan je kwaliteitszorg in scholen afstemmen op standaarden. Ik zou hem eigenlijk willen vragen hoe hij nu terugkijkt op heel de kwestie over kwaliteitsbewaking, kwaliteitszorg. Kwaliteitsborging in het onderwijs. Hij is nu een tijdje weg van die job. En zijn job heeft daar nu, zijn huidige job heeft daar niet zo heel veel meer mee te maken. Maar naar mijn gevoel is de vraag naar hoe kan je op dit moment via inspectie of andere systemen ervoor zorgen dat je toch die kwaliteitsdynamiek op het terrein zelf in de scholen omhoog krijgt. Dat is iets wat ik graag met hem ooit een keer zou willen discussiëren.
Nou, die vraag ga ik hem zeker voorleggen. Ook een mooie brug ook naar de zorg richting lerarenopleidingen die u al heeft uitgesproken, die ik daarin kan maken, denk ik. Meneer Van Damme, hartstikke bedankt voor uw deelname aan onze podcast. Wij kijken uit naar de slottoespraak op 23 oktober op de Thomas More locatie in Mechelen. Fysieke kaarten zijn trouwens nog beperkt beschikbaar via de website www.researchat.eu. Online kaarten zijn er overigens onbeperkt. Volg ResearchAt via sociale media en de website om goed op de hoogte te blijven. Volgende week de laatste aflevering. Tot dan. Dank u wel.